Broeders en zusters, fijn om weer in jullie midden te zijn. Het is een hele tijd geleden, maar de Heere God heeft ervoor gezorgd dat alle dingen weer op zijn pootjes terecht komt. Hij is een goede God en dat mogen we dagelijks ervaren. En het is goed dat ook Toya vanmorgen zei, dat de Heer zijn heil openbaart. En van dat heerlijke heil, dat mogen we zien, dat mogen we begrijpen. Daaruit leren we. En dat gaan we ook vanmorgen doen. Slaan jullie met mij eens op uit Handelingen. Handelingen hoofdstuk 17. Het is het gedeelte waar Paulus zijn redevoering houdt op de Areopagus. En we beginnen te lezen vanaf vers 22. Handelingen 17 vanaf vers 22. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze die een Heer van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht, om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heer zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan een goud, zilver of steen. Een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheden nu, overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel, omdat hij één dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door één man, die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd, door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee, en anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan, en geloofden. Onder hen was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was en anderen met hen. Tot zover het schriftgedeelte. Broers, wat een kostelijke gedachten legt God in zijn woord. En als wij dat woord lezen en verstaan wat we lezen, dan komt dat ook in de praktijk van het leven tot uiting. Namelijk, Paulus zegt hier heel duidelijk, wij zijn van zijn geslacht. Gemeente broer, zuster, wij zijn van goddelijk geslacht. Een bijzondere uitspraak van Paulus. Hij begint met te zeggen, in hem leven wij. Een mens, ook wij, leven in God. En in hem vinden ook wij ons bestaan. In hem vinden wij onze oorsprong. En in hem bewegen wij. In hem, zegt Paulus, zijn wij. Onze identiteit, ja geheel ons bestaan is in en uit God. Kijk, de duivel kan soms wel eens iets uit ons halen. Maar om iets uit God te halen, dat bestaat nooit. Want God, hij woont in een ontoegankelijk licht. En nu wordt het nog opmerkelijker wat Paulus doorgeeft. Gelijk ook enigen van uw dochters, van uw dichters hebben gezegd. Die dichters, die hebben wel degelijk in de gaten de woorden die God openbaart aan Paulus. Want dichters, poëten, profeten ook, vandaag de dag zijn hun tijd ver vooruit. Want ze hebben een blik in die onzienlijke wereld, het koninkrijk van God. Dat ervaren ze en dat openbaren ze ook aan ons vandaag de dag nog steeds. Dichters en profeten zijn ook van zijn geslacht. En dat is eigenlijk ook het principe van onze bekering. Weten uit welk geslacht wij voortkomen. Weten dat wij uit God geboren zijn. En wie is het nu die dat verkondigt? Wel, God is het die dit verkondigt. En God, hij verkondigt dit ook nu. God is immers nooit opgehouden met verkondigen. En dan zegt Paulus, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid. God ziet dus voorbij aan de tijden van onwetendheid. Je hebt mensen vandaag de dag, ook wel eens christenen, die niets voorbij kunnen zien. Die leggen zout op alle, ja, zelfs de kleinste slakjes. Die lopen constant met het zoutvaatje rond, om te zoeken naar die slakken. Een geestelijk mens echter, dient heerlijk ruimdenkend te zijn. Mensen, wat een vrede, wat een rust, wat een zekerheid gaat daarvan uit. Leven in die ruimte die God ons geeft om te zijn wie we zijn, die Hij zegt dat we zijn zullen. God ook is niet krampachtig, maar God is ruimdenkend. Niet dat het wil zeggen dat God alles door de vingers ziet. Dat is weer iets anders. Maar God, als Hij kijkt naar die tijden van onwetendheid in levens van mensen, in levens van gemeenten, dan kijkt Hij daar overheen. En als Hij daar overheen ziet, dan ziet Hij de heerlijkheid die ons is geopenbaard. En die tijden van onwetendheid, die houden niet voor ieder op hetzelfde moment op. Die tijden, die draaien vaak nog een heel eind door. Ook de mens die God aangenomen heeft, zit vaak nog in een stukje onwetendheid. En God, hij gaat dus verkondigen, jullie zijn van mijn geslacht. En God ziet voorbij aan die tijden van onwetendheid. En dat, gemeente broers, zus, dat is nu juist zijn barmhartigheid. God heeft er begrip voor dat die mens en ook wij vaak nog dingen niet snappen. Stel, er is een kind dat thuis komt van school en dat is bedroefd, want het heeft een onvoldoende cijfer gekregen van een bepaald vak. En dan komt vader en vader ziet het beteuterde gezicht van dat kind en hij zegt, wat scheelt er? Ik heb slechte punten behaald, papa. O, zegt de vader, dat is niet zo erg hoor. Dat komt nog wel, als je eenmaal de dingen goed begrijpt. Haal je schrift maar eens. En laten we samen aan tafel gaan. En laten we de dingen nu eens van vooraf aan doornemen. Wat is het dat je eigenlijk niet begrijpt? En dan gaat vader uitleggen, stukje bij beetje, tot dat kind het snapt. Wat moet dat voor een bemoediging zijn, wanneer dus die vader zegt, jo, je snapt het nu nog niet, maar dat komt wel. Wat is het heerlijk om te ontdekken dat God zo omgaat met zijn kinderen, dat God ook zo nog omgaat met ons. God gaat ons stap voor stap leiden uit die tijden van onwetendheid. En dan laat God ons zien van welk geslacht we nu eigenlijk zijn en wat voor beeld we nu van onszelf kunnen hebben. Wie maakt nu een eind aan die tijden van onwetendheid? Alleen iemand die er zelf niet in zit. Daarom is het zo belangrijk dat er tenminste één is met een hoofdletter, die dat wel weet. En God staat boven die tijden van onwetendheid. Daarom kan hij ook die tijden van onwetendheid beëindigen. Zo dienen ook wij een beeld te krijgen van de gemeente. Wat is nu in wezen de gemeente? Daarom dienen wij in de allereerste instantie een goed beeld te krijgen van onszelf. Wie ben ik eigenlijk? En hoe kan dat nu? En dan komen we tot een basisprincipe. God heeft al een beeld van een ieder van ons. God heeft ook al een beeld van de gemeente Alphen en van de gemeente Hasselt. En dat heeft nogal wat consequenties. God heeft al van meet af aan een bepaald beeld van de gemeente. Toen er nog helemaal geen sprake was van een gemeente, had God er al een beeld van. Eigenlijk, broers en zusters, is dat toch een veilig gevoel. Ja, toch? In feite kan het ook niet meer stuk gaan. Net zoals God reeds een beeld had van ons, nog voordat hij met ons begon. Op die wijze nu werkt God. Hij begint steeds met een bepaald beeld dat hij in gedachten gereed heeft. En vanuit dat beeld gaat God ook werken. Zo doet hij dat ook met ons. En het is dan voor ons een zaak om dit te gaan ontdekken. Welk beeld God over ons heeft. Eens we dat gaan ontdekken, kunnen we ook gaan ontdekken wie wij in diepste wezen zijn. Zonen van God, compagnons, medewerkers van God, naasten van Hem. God gaf Mozes een voorbeeld van de tabernakel. Nog voor deze gebouwd werd, had God reeds een beeld ervan. Op de berg Sinaï, in de nabijheid van God, diende Mozes dit te gaan ontdekken. Zo had God dus een beeld ook over de gemeente en hoe deze diende te functioneren. Mozes, hij ontving van God die wet op stenen tafelen. Maar, zegt Hebreeën, die wet was slechts een schaduw en niet de gestalte van de dingen zelf. Daarom kon die wet ook niemand volmaken. Daar heb je ze dus tegenover elkaar, de schaduw en de gestalte. Een schaduw is een voorbijgaande zaak. Ga maar eens op het ogenblik dat de zon op zijn sterkst is, tegen het middaguur zo ongeveer, ga maar eens in de zon staan. Kijk maar eens om je heen. En achter je? Je ziet geen schaduw. Die schaduw is verdwenen. Schaduw heeft dus maar een tijdelijke functie. Zo ook de wet met zijn uiterlijke bepalingen en normen. Daarom is een fundamenteel punt van zeer groot belang wat God zegt tegen zijn volk eens ze zich misdragen hebben en Mozes een gouden kalf gaat maken. Gods wil is, ga je nu nooit verbinden aan een of andere afgod. Eerst heb je dus de schaduw en vervolgens heb je de gestalte zelf. En die gestalte, de werkelijkheid, die ware gestalte, is Christus, onze Heer Jezus. De wet bracht dus de schaduw, maar nu komt Christus en Hij is beeld van de werkelijkheid. Het beeld van God en de gestalte van God gaat Hij tot uiting brengen. God had bij gevolg al een beeld van die gemeente, tevens ook een beeld van de mens en van ons persoonlijk. Maar dan komt de vraag tot ons: kennen wij onszelf wel? Een beeld van onszelf ontstaat meestal uit allerlei ervaringen. En de vijand, hij wil dat beeld dat God van ons heeft vertroebelen. Bij voorkeur begint hij reeds in onze kinderjaren. Als teleurstellingen, narigheden zich opstapelen, dan kan er een negatief mensbeeld worden gevormd. Hetgeen zich dan gaat uiten in onzekerheid en in minderwaardigheidscomplexen. De duivel gooit alles op het karakter van dat kind. Maar dat is geheel fout, want hij zit achter alle verwarring. Hij zit achter alle gebondenheden. Hij zit achter ziekten en noem verder maar op. Er is dus hier geen enkele sprake van karakter, maar van bindingen met het rijk der duisternis, waar dat kind, waar die mens van verlost dient te worden. Zien we het verkeerde beeld? De ware aard van dat kind komt niet naar boven, terwijl dat toch de wil van God is, ook voor een ieder van ons, zijn beeld. De zonen, de dochteren Gods, die openbaar zullen worden, vrij van elke macht en kracht uit het rijk der duisternis. Een mooi voorbeeld krijgen we uit het boek Jeremia en uit het leven van Paulus. God had een bepaald beeld van die beide mannen. En God is voortdurend bezig om dat beeld dat hij van ons heeft tevoorschijn te halen. God heeft zijn beeld, zijn gelijkenis in ons gelegd. Zo heeft God ook een beeld van de gemeente. Paulus heeft daar veel over geschreven. En dan kunnen we ons de vraag stellen, waar haalde Paulus nu die wijsheid vandaan? Waar haalde Paulus dat begrip gemeente vandaan? Er was voor hem immers niemand geweest die over de gemeente had geschreven. Voor Paulus was dit een totaal nieuwe opdracht. Hij kon het ook niet halen uit zijn opleiding aan de voeten van Gamaliel. Hij zat toen nog in die tijden van onwetendheid. Maar Paulus, hij kreeg het door openbaring. Dat betekent dat God al een beeld had van de gemeente. Want had hij dat beeld van de gemeente niet, dan had hij dit niet aan Paulus kunnen bekendmaken. En nu staat er in Jeremia hoofdstuk 1 vers 4, want God gaat tot die profeet Jeremia spreken. En dan zegt Jeremia 1 vers 4, het woord des Heren kwam tot mij, eer ik u vormde in de moederschoot, heb ik u gekend. Dat mogen we ook naar ons toe halen. Als God ons kent, dan kent hij ons naar zijn wezen. God ziet het hart aan. Eer hij ons vormde in de moederschoot, in die oorsprong, in die plek van barmhartigheid. Jeremia, hij gaat ook iets terugzeggen. God lokt hem als het ware door met hem te spreken uit zijn tent. Hij gaat Jeremia halen uit die tijd van onwetendheid. Anders kon hij geen profeet zijn. Dit geldt ook voor ons vandaag de dag als koningen en priesters. Dat wij het uit Gods gedachten vandaan halen. Op het spreken van God gaat Jeremia antwoorden. En moet je luisteren wat hij zegt. Ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Het beeld dat Jeremia heeft van zichzelf verlamt hem. Dat jong zijn was niet het probleem, evenmin dat hij niet kon spreken. Maar doordat hij met een verkeerd beeld van zichzelf zit, komt hij niet uit de verf. En dan zegt God tegen hem, let nu goed op, want dat geldt ook voor de gemeente, dat geldt voor een ieder persoonlijk. En ik, zegt God, zie, Ikzelf stel u heden tot een versterkte stad, tot een ijzeren zuil en een koperen muur. Duivel, heb je het gehoord? God stelt in ieder van ons, God stelt de gemeente Alphen, de gemeente Hasselt, tot een versterkte stad, tot een ijzeren zuil, tot een koperen muur. Broer en zuster, halleluja, prijs de Heer daarvoor. Wat een kostelijke, wat een rijke gedachten. Dat is het wat wij worden zullen vanuit het beeld dat God van een ieder van ons heeft. Eigenlijk spreekt God al zijn woorden in ons tevoorschijn. Wat een openbaring. Dat God zijn gedachten in ons tevoorschijn brengt. David wist hierover ook het een en het ander. En hij openbaart ons zijn gedachten hierover. In Psalm 139, vers 13, zegt hij: Heere God, Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. David is ook bezig geweest om zijn beeld te ontdekken. Van huis uit had hij niet veel meegekregen. Als nakomertje werd hij met de schapen ver weg van huis gestuurd. Maar David, hij is al met gedachten die God over hem had bezig geweest. En daarom kon David zeggen: Heere mijn God, U bent het die mijn nieren gevormd heeft. Ik kom niet zomaar ergens vandaan. En nieren, weten we, worden beschouwd als onze diepste innerlijk, ons onderbewustzijn, onze diepste roerselen van onze hart, van onze ziel. En hij vervolgt: U heeft mij in de schoot van mijn moeder geweven. Wij zijn ook samen met hem een kunstig weefwerk van en voor God. Hij weeft onze innerlijke structuur. Een volmaakt werkmeester zijt gij. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, voegt David daar dan aan toe. David begint hier zijn werkelijke wezen te ontdekken. Hij is er zodanig verrukt over, dat hij zegt: Mijn ziel weet dat zeer wel. David, hij gaat dus op dat ogenblik die tijden van onwetendheid voorbij. En dan zegt hij: Mijn gebeente was voor u niet verholen. Gebeente, een beeld van onze identiteit, onze persoonlijkheid, de kern van ons bestaan, is voor God niet verborgen. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, dat verborgene is een beeld, namelijk van geboren zijn in de gedachten van God. Want daar, broer, zus, ligt toch onze oorsprong in en bij God. Gewrocht in de diepten van het aardrijk. Van Adam weten wij dat hij geformeerd werd uit de aardbodem. We kunnen nu die lijn doortrekken naar Jezus. Hij daalt af in de afgrond van het dodenrijk. De zoon des mensen zit daar 3 dagen en nachten in dat hart van de aarde. Daar in die diepten, daar werd die nieuwe mens in ons geboren, want wij zijn met hem uit de doden opgestaan en wij leven voor God. Halleluja. Toen Jezus uit de doden opstond, toen kwamen ook wij tevoorschijn. Een prachtig beeld van onze doop in water. Toen kwam die ware mens Gods tevoorschijn. En dan vervolgt David met te zeggen: uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Die ogen van God hebben en zien ons nog altijd. En als God naar ons kijkt, dan zijn dat ogen vol van barmhartigheid. En die ogen zijn het die ons vormeloos begin zagen. En God zegt: ik sta achter jullie. En ik zorg ervoor dat jullie het doel bereiken waartoe ik jullie gezonden heb, ook als gemeente. En dan vervolgt vers 16, waar David zegt: in uw boek waren ze alle opgeschreven, die dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. God zegt eigenlijk: ik heb al een hele planning. Ik heb al gepland wat ik eigenlijk in jullie leven tevoorschijn wil gaan brengen. En David vervolgt dan door te zeggen: hoe kostelijk, en dat geldt ook voor ons, hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God. Hoe overweldigend groot is haar getal. David, hij is daar zo verrukt over, dat hij zegt: wilde ik ze tellen, dan zijn ze talrijker dan het zand. Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Als de gemeente ontwaakt, dan is ze bij God. Ja, want als het goed is, dan leven wij mede door die doop en volheid in de Heilige Geest binnen in dat Koninkrijk van God. Daar is het dat we waakzaam zijn. We zijn bij God, we leven vanuit God, want immers in hem leven wij. Daarom is het zo belangrijk om te ontwaken, want dan immers gaan we ontdekken wie en waar we zijn. Als we niet ontwaken, let op, dan kan de duivel ons van alles wijs maken. Maar als wij geestelijk wakker zijn, gaan we ontdekken dat we van zijn geslacht zijn. Halleluja! Vanuit Psalm 139, vers 1 lezen we al: Heere, gij doorgrondt en kent mij. Heere God, gij doorgrondt en kent ook ons. Daarom juist begint David deze psalm op die manier. Stel je nu eens voor dat God ons niet zou kennen en niet zou doorgronden. Het zou betekenen dat niemand ons zou kennen en niemand ons zou doorgronden. En als niemand ons zou kennen en niemand ons zou kunnen doorgronden, dan zou ons ware en werkelijke wezen niet doorgrond worden, dan zou ook niemand weten wat er feitelijk in ons zat. En dan zou het verkeerde beeld dat ons door de duivel wordt voorgehouden, door niemand kunnen worden rechtgezet. Het beeld dat de boze op ons legt, daar moeten we komaf mee maken. Want het heeft alles te maken met die tijden van onwetendheid. Daarom juist is het een van de grootste zegeningen dat God ons doorgrondt, dat Hij ons kent. Mocht de duivel het voor het zeggen hebben bij ons, dan zou die schat in de akker ook nooit worden opgegraven. Daarom is het juist zo'n grote zegen dat God weet wat voor kostelijke schatten in onze geest aanwezig zijn. En daarom kan God ze ook tevoorschijn roepen. Daarom zegt Paulus aan de Galaten en ook aan ons: nu gij echter God hebt leren kennen, ja meer nog door God gekend zijt. Dat is zo groot, zo overweldigend groot, dat wij niet alleen God kennen, maar dat we ook door Hem gekend zijn. Lieve broers, zus, wij zijn immers van Zijn geslacht. Halleluja, prijst God en Jezus Christus daarvoor. Mag ik jullie vanuit deze gedachten Gods zegen meedelen. Amen. Toja, neem jij het over?